Daarna openen we opnieuw de Heilige Schrift en we lezen met elkaar een gedeelte uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de gemeente te Kolosse, hoofdstuk 3, de verzen 1 tot en met 17.
Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, waardebegeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, en de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij leefde, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en ziek, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden. De innerlijke beweging der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid, en de vrede Gods eerste in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus woont rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem.
Wij lezen verder in ons leerboek zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus vraagt vanochtend onze aandacht. Zondag 18, de vragen en antwoorden 46, 47, 48 en 49. Vraag 46, wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Tot zover ons leerboek. Gemeente des Heren, morgen dan is het Koningsdag. Vrijwel de meesten van ons zijn dan vrij. Een feestdag. Een dag waarop we als land vieren dat onze koning, koning Willem-Alexander, 59 jaar oud wordt. De koningsspelen zijn al geweest op de scholen. De lintjes die zijn uitgedeeld. En morgen dan zijn er vrijmarkten, concerten. En de koninklijke familie bezoekt een plaats in Friesland. De verjaardag van koning Willem-Alexander. Een feestdag voor ons. Want hij is onze koning. Ons staatshoofd. En ook al is de macht van onze koning beperkt, hij maakt wel deel uit van de regering. Wekelijks heeft hij een gesprek met onze minister-president en geldt als een belangrijke adviseur. En in de samenleving doet hij zijn werk. Probeert hij mensen bij elkaar te brengen, bij te dragen aan de saamhorigheid in de samenleving. Daarvoor is ook na zijn huwelijk het Oranje Fonds opgericht en zijn er allerlei projecten, bijvoorbeeld rondom NL Doet. Hij vertegenwoordigt ons land in het buitenland en hij moedigt allerlei initiatieven in onze samenleving aan. Morgen, een feestdag, een koningsdag. Een dag waarop we de verjaardag van onze koning vieren en we doen dat in dankbaarheid. Dankbaar voor het vele goede wat ons land heeft ontvangen in het Huis van Oranje. In besliste momenten van de geschiedenis was er vaak een Oranje die voorop stond. Of die juist opstond om het goede te doen. Een koningsdag. En dat doen we allemaal op een bepaalde manier mee. We boeken zoeken een concert, we hangen de vlag uit. En het minste wat we kunnen doen, dat doen we toch graag, iets lekkers bij de koffie halen. En vandaag, hier in de eredienst, gaat het over een andere koningsdag. Het gaat over de hemelvaartsdag. De dag van de kroning van de koning der koningen. Nee, het is niet een dag, niet een feestdag die heel veel belangstelling heeft. Jawel, iedereen is wel vrij op de hemelvaartsdag, maar het is een feestdag die in het land toch al veel ingevuld wordt als een fietsdag. Kijk, wij op Urk gaan dan nog twee keer naar de kerk. Maar aan de wal houdt het met één keer wel op. De hemelvaartsdag als een van de feestdagen, een heilsfeit in het leven van Christus, krijgt veel minder aandacht dan bijvoorbeeld kerst en Pasen. Waar we zelfs twee dagen bij stilstaan, waar we er naartoe leven. En vandaag staan we in een leerdienst stil bij dat heilsfeit van de hemelvaart van Christus. Het zijn maar een paar woorden uit het zesde artikel van de 12 artikelen van het geloof. En je moet dan de regels uit, of de woorden uit de regels 4 en 5 wat bij elkaar nemen. Ik geloof in Jezus Christus die opgevaren is naar de hemel. Het thema van de preek waarin we luisteren naar zondag 18 is Christus hemelvaart. En we letten als eerst op de verheerlijking. De tweede lijn die we in het onderwijs zien is de lijn van de verwondering. En de derde lijn is die van de verwachting. Christus hemelvaart. We letten op de verheerlijkingen. Dan lezen we met elkaar met name vraag en antwoord 46. De tweede is de verwondering. En dan zien we naar vraag en antwoord 47 en 48. En tenslotte de verwachting. En dan kijken we naar vraag en antwoord 49. Als eerste dus de verheerlijking. En waar lezen we nu over de hemelvaart van de Heere Jezus Christus? Nou, we lezen dat op een paar plaatsen in de schrift, maar met name natuurlijk in het boek Handelingen. Handelingen 1. In Handelingen 1, daar wordt ons beschreven de hemelvaart van Jezus Christus. Het is dan de 40ste dag na zijn opstanding. Hij die opgestaan is uit de dood, die de macht van het graf en van de hel en van de zonde heeft overwonnen. En in die 40 dagen is hij rondgegaan. Nee, niet meer in onder het hele volk, maar was hij telkens bij de broeders en bij de zusters. Hij liet zich zien aan de gelovigen. Hij gaf onderwijs. Legde dingen uit en legde de dingen nog een keer uit. Heel wat ontmoetingen hebben er plaatsgevonden. En dan nu, dan is het de 40ste dag. En de Heer Jezus is samen met de 11 discipelen. Ze zijn onderweg en ze lopen naar een bekende, vertrouwde plek op de Olijfberg. En dan komt uit de kring van de discipelen de vraag. Is dan nu het moment aangebroken waarop het koninkrijk van u opgericht wordt, dat het koninkrijk eindelijk zichtbaar wordt? Dat iedereen het zal zien. Dat niemand er omheen kan. Maar dat voor eens en altijd duidelijk wordt. Jezus Christus, hij regeert. Hij is koning. En iedereen is aan hem onderworpen. En ze krijgen een antwoord op die vraag. En het antwoord op die vraag, dat laat zich eigenlijk samenvatten door nu nog niet. Jawel, het koninkrijk, dat komt. Het staat te komen. Maar nu nog niet. En in de tussentijd, dat mijn koninkrijk definitief zal doorbreken, moeten jullie mijn getuigen zijn. Moeten jullie erop uit en over mij laten horen dat overal in de wereld gehoord wordt over Jezus Christus en over dat koninkrijk dat komt. Als de Heer Jezus dat onderwijs dan geëindigd heeft, dan strekt hij zijn handen uit en hij zegent ze. En terwijl hij zijn discipelen zegent, dan zien ze dat hij wordt opgenomen in de hemel. Opgenomen. De Vader die hem naar de hemel trekt. De engelen die hem naar de hemel dragen. En we lazen het in de catechismus. Hij is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Ze hebben het gezien. En ze hebben hem nagekeken. En ze bleven hem nakijken. Ook al toen kwam er een wolk tussen. Ze bleven kijken naar daar waar de Heer Jezus is opgenomen in de hemel. Ja, totdat die engel kwam. En toen gingen ze terug naar Jeruzalem. En deze verhoging, zijn verhoging, letterlijk verhoogd tot in de hemel. Ja, dat terwijl hij eerst gekomen was naar deze wereld. Zijn diepe vernedering, zijn komen in deze wereld met kerst. Je zou dat een wereldvaart kunnen noemen. En toen de diepte van dat lijden. Zijn hellevaart. Dat diepste punt wat hij bereiken moest. Gekomen te midden van de zonde en de ongerechtigheid om die weg te dragen. Gekomen in een gebroken wereld. En die gebrokenheid die hij zelf ook in zijn eigen lichaam ervaren heeft. De trappen van vernedering. Steeds dieper is hij afgedaald. Maar dat is omgekeerd bij de opstanding. De trappen van zijn verhoging, zijn opstanding uit de dood. Opgestaan met dat verheerlijkte lichaam. En nu? Opgevaren, opgenomen in de hemel. Ingegaan in de hemel. Binnengekomen in de plaats waar hij thuis hoort, zijn woonplaats. Het hemelse paleis, de hemelse heerlijkheid. En ongetwijfeld begeleid door een menigte van engelen. En dat zien we in de schriften, we hebben ervan gezongen uit Psalm 24, niet waar? En ik stel me dat zo voor, dat ze gezongen hebben woorden zoals we die vinden in Psalm 24. Die engelen die met hem mee zijn gegaan en ze zongen het en ze riepen het. Verhoogd, verhoogd, o poorten, nu de boog. Reis eeuwige deuren, reis omhoog, opdat de koning in mag rijden. Opdat u uw koning zult ontvangen. En het koor, het engelenkoor in de hemel antwoordde met een gezang. Wie is die vorst zo groot in eer? Wie is die vorst zo groot in kracht? En ik stel me voor dat alle engelen samen het gezongen hebben. Het is God, de almachtige opperheer. Het is God, geweldig in het strijden. Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren we met lofgezang. En die eeuwige deuren, die hemelpoort is opengegaan. Maar hij is binnengekomen in de hemel. Begeleid, ontvangen door die hemelse heerlegers. Ontvangen ook en gezien en bezongen en toegezongen en aanbeden door de heiligen van het oude verbond die al thuis zijn. En dan zie ik in mijn gedachten hoe Abraham, Isaac en Jacob dat moment hebben gezien. In de hemelse heerlijkheid hebben gezien dat het niet te vergeefs is geweest. Dat ze uitgezien hebben, halsreikend hebben uitgezien naar de dag van Christus. Zoals dat lezen in de Hebreeënbrief. Want dit is de dag. Ik zie daar bij die heilige ook koning David. Hij die de belofte van de Heer had ontvangen. Dat zijn koninkrijk voor eeuwig zal gefundeerd worden. Hij heeft het geloofd. En nu ziet hij het. Zijn grote zoon. Zijn nakomeling. Zijn zaligmaker. Zijn koning. Ongetwijfeld heeft David hem daar aanbeden. Diep voor hem neergeknield. Het gaat niet meer om zijn kroon, maar het gaat om de kroning van koning Jezus. Of wat dacht u van Salomo? Die beroemd en bekend was om zijn rijkdom, zijn heerlijkheid en zijn wijsheid. Meer dan Salomo neemt intrek in die hemelse gewesten. En dan voor Christus zelf. Moet het voor de zaligmaker zelf zijn geweest? Dat hij binnenging, weer thuis kwam. Hij die een opdracht op zich had genomen. Zie, hier ben ik. Ik kom om de wil van Vader te doen. En hij is gegaan tot in de diepte van de verlorenheid. En hij heeft heel dat werk volbracht. En nu op deze dag. De dag waarop hij opgenomen wordt in de heerlijkheid. De dag waarop hij thuis komt. Ontvangt hij eer en glorie en heerlijkheid. Hij komt weer thuis. Ja, omdat met die gelijkenis, u kent die wel, die gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon, want hij moest verloren gaan. De verloren zoon komt thuis bij zijn vader. En wat zal dat een vreugde zijn geweest ook voor God de Vader. Deze mijn zoon was dood, maar leeft en leeft tot in alle eeuwigheid. Vreugde in de hemel. Om het moment dat Christus terugkwam in die hemelse gewest. Vreugde in de hemel, maar ook vreugde op de aarde. We lezen dat met name aan het slot van het Lucas-evangelie. Pak dat er maar even bij, Lucas 24. Daar wordt al kort iets beschreven over de hemelvaart van Jezus Christus. Het zijn de laatste versen. Lucas 24... van vers 50, daar beschrijft dokter Lucas iets over de hemelvaart. Lucas 24. En daar lezen we vanaf vers 50. Hij, dat is de Heer Jezus, hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En dan komt het. En zij, dat zijn de discipelen, aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Vreugde dus ook op de aarde. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Vreugde. Vreugde dus in de hemel, maar ook vreugde op de aarde. Maar waarom dan? Waar komt dan die blijdschap, die vreugde dan vandaan? Het is een afscheid, maar het is maar een afscheid voor even. Zoals ook zijn periode op de aarde, de 33 jaar dat hij geleefd had, dat was ook maar voor even. Dat was maar voor die 33 jaar. En nu is de zoon, hun zaligmaker, hun meester, opgenomen in de hemel. En hij doet dat ten goede, zo lezen we dat in de catechismus, om werk voor hun te doen. Dat werk wat hij doet, altijd ten goede. Daarom kwam hij. Daarom ging hij die weg van dat diepe lijden en sterven. Ten goede voor de gelovigen, voor zijn kerk. En nu ook dat hij opgenomen is in de hemelse gewesten, dat is om goed te doen. De hemelvaart. Het is maar voor even. Want hij komt terug en dat duurt maar even. Hij komt terug en dan vestigt hij zijn koninkrijk definitief. Ja, hoor ik iemand zeggen. En dan ben jij toch? Even. Het duurt inmiddels wel zo'n 2000 jaar. Ja, dat is, dat schrijft Petrus in een van zijn brieven, dat is dan genadetijd. De Heer Jezus die wacht met het terugkomen om in die tussentijd, in die genadetijd, in die tijd van langmoedigheid, van geduld, van het uitstellen van het definitieve, zodat zondaren zalig kunnen worden. Zodat jij, als je dat nog niet gedaan hebt, vandaag nog zult buigen voor koning Jezus. Of dat je een van je vrienden, van je klasgenoten of een familielid erop wijst en erop aandringt om ook door het geloof de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus. Het niet te zoeken in deze wereld, maar aan te sporen om God te dienen. Zodat dan, als Christus komt, ja, dan is die blijdschap volkomen als hij terugkomt om zijn koninkrijk definitief te vestigen. Hier in zondag 18 wordt al even gehint op de wederkomst. Ik laat het nu liggen. Het is het onderwerp voor zondag 19. Vreugde. Blijdschap. Ja, waarom eigenlijk? Want hij is de zaligmaker. Hij is nu in de hemel. Hij is daar om goed te doen. Ten goede van zijn kerk, niet om te rusten, niet om als het ware een soort vakantie te houden, maar om goed te doen. En de discipelen, die herinneren zich vast het onderwijs, de woorden die Christus tot hen sprak. U vindt ze onder andere Johannes 14, Johannes 16. Dat hij moet heen gaan om een plaats te bereiden voor hen. Dat vaderhuis met zijn vele woningen, wat door Christus klaargemaakt wordt, alles in orde wordt gemaakt, zodat die bruidskerk van Christus die hij gekocht heeft, die hij zo duur betaald heeft, om die dan op zijn dag thuis te halen. Hemelvaartsdag. Blijdschap. Vreugde. Vreugde en blijdschap omdat de zaligmaker in de hemel is. Omdat hij daar goed doet voor de kerk. Omdat hij komt. En de kerk die wacht, vol spanning, in blijdschap, zien ze uit naar de dag, de terugkomst van Jezus Christus. Dat doen we toch? Niet gericht op deze wereld, niet aan het werk en het bouwen, aan het hier nu-maals, maar gericht op de komst van Christus. Dat we gericht zijn, hemelsgericht zijn, dat we die dag van Christus verwachten met een groot verlangen. Maar hoor ik iemand zeggen, hoe kan dat nu? En dat is het tweede waar we bij stilstaan. De verwondering. Hoe kan dat nu? En hoe moet dat dan? En klopt dat allemaal wel? Kijk, als we dat zo menselijk onder elkaar tegen elkaar zeggen, dan kunnen die twee dingen toch niet tegelijkertijd waar zijn. Dat twee mensen tegen elkaar zeggen, ik hou ontzettend veel van je en ik ga ook bij je weg. Kijk, als dat gebeurt, dan zeggen we toch elkaar, tegen elkaar, dat klopt niet. Als je vader zegt, ik hou van je, ik zorg voor je, dat doet hij dan toch door juist heel dichtbij je te zijn, om betrokken te zijn, dat hij onderdeel is van je leven. Als twee mensen elkaar gevonden hebben en die van elkaar houden, die willen dan juist bij elkaar zijn, samen door het leven gaan. Het is een slecht teken als je dat niet wil, als je daar niet naar verlangt. Als je niet bij elkaar bent. Maar dat het juist blijdschap en vreugde geeft als je weg bent bij die ander. En klopt dat wel? De zaligmaker had toch iets beloofd? U kent allemaal die woorden. We vinden ze aan het slot van het Matthäus-evangelie. Ik ben met u, ik blijf bij je. Alle dagen van deze wereld. Tot dat einde van de wereld komt. Hoe kan dat dan, dat hij dan toch opgenomen is in de hemel, toch weggegaan is bij zijn kerk? Nou, deze vraag is niet nieuw. Dit is zelfs al een hele oude vraag. En waarom de vraag en antwoorden 47 en 48 in de catechismus zijn opgenomen, dat heeft er alles mee te maken dat Luther en Calvijn op dit punt het niet met elkaar eens waren. Kijk, de Heer Jezus is bij de geboorte, bij zijn komen in deze wereld. Toen hij daar lag als een kind in de kribbe van Bethlehem, toen is hij mens geworden. Hij was God, hij bleef God en hij werd mens. En als mens, dan kan hij maar op één plaats zijn. Toen hij in Galilea was, kon hij niet tegelijkertijd in Judea zijn. En waar het verschil van inzicht zat tussen Luther en Calvijn, een hele discussie is erover geweest, dat we de Heidelbergse catechismus hebben, is daar eigenlijk aan te danken. Een poging om die twee stromingen in het protestantisme bij elkaar te brengen. Juist zien we dat terug in de vraag en antwoorden 47 en 48. Dat is om duidelijk te maken vanuit het Calvijnse protestantisme dat hij mens is geworden en helemaal echt mens is gebleven. Nee, zegt Luther. Bij de hemelvaart is de mensheid van Christus ook overal om tegenwoordig geworden. Net zoals God overal is, zo was hij sinds de hemelvaart volgens Luther overal om tegenwoordig. En Calvijn wees een andere weg. En in de catechismus is dat in een samenvatting opgeschreven. Christus is echt mens en echt God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Als mens is hij nu in de hemel. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest gaat hij nooit meer van ons weg. Als mens in de hemel en als God is en blijft hij bij zijn kerk. Maar dat roept dan een nieuwe vraag op. En dat vinden we terug in vraag en antwoord 48. Moeten we dat dan los van elkaar zien? Dat hij God en mens is en dat die twee los van elkaar zijn geraakt. En het antwoord is een beetje ingewikkeld, maar wat hier staat is dit. Christus is God en mens. En nog een keer, als mens is hij aan tijd en aan plaats gebonden. Hij is op dit moment als mens in de hemel en niet meer op de aarde. Maar zijn godheid is overal. En wat dit antwoord duidelijk maakt, is dat zijn godheid niet als het ware opgesloten zit in zijn mensheid. Dus naar zijn mensheid, als mens met zijn lichaam is hij in de hemel, maar als God is hij overal. Er is geen plaats in deze wereld, er is geen plaats in het heelal waar Christus niet is. Hij is én in de hemel en hij is op de aarde. Ja, hoor ik u zeggen, en misschien zeg jij het ook wel, dit begrijp ik niet. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, dit begrijp ik ook niet. Maar het gaat er vanochtend niet om dat we dit begrijpen, maar dat we het geloven. Als we het zouden begrijpen, dan zouden we God als het ware in onze vingers krijgen. Dan zouden wij met ons kleine, ons beperkte verstand, zouden wij groter zijn dan wie God is. En daarom laat die leer van die twee naturen, dat hij als mens in de hemel is, maar als God dat hij ook bij ons is, dat is iets wat we niet kunnen begrijpen. Maar zeker wel geloven en laat het ons tot verwondering brengen. Dat we in aanbidding neerknielen voor hem en hem alle lof en eer brengen. Dat hij als mens in de hemel is, als God juist heel dicht bij ons is gebleven. Hij de aanbiddelijke zaligmaker. Hem aanbidden we, omdat hij in de hemel is en daar is om te zorgen, om het goede te doen voor heel zijn kerk. Maar dat brengt ons bij het derde. En dat is die laatste vraag. Vraag en antwoord 49. Echt, die vraag die haakt eigenlijk aan vraag 46. Hij is daar ten goede. Wat betekent dat? Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat mogen we er nu van verwachten dat de Heer Jezus in de hemel is? Laten we nou eens nog een keer proberen ons voor te stellen. Hoe de Heer Jezus de hemel is binnengekomen. Ja, zegt u, dat kunnen we niet, want daar waren we niet bij. En hoe dat is in de hemel, dat heeft nooit iemand gezien die hier op de aarde is. Daar heeft u gelijk. En toch hebben we op deze wereld een voorbeeld, een tegenbeeld gehad van de hemel. Dat was de tabernakel. Dat was de tempel en de dienst in de tabernakel en later in de tempel. De dienst die daarin werden gedaan. En dan met name die figuur. En de dienst die gedaan werd door de hoge priester. Elke dag werden er offers gebracht. Het voorhof, de brandoffers en de zondoffers. Duizenden en duizenden dieren zijn daar geslacht. Het bloed dat gevloeid is en het offerdier dat verbrand werd, dat helemaal verteerd werd door vuur. Om zo te wijzen, de lijn te wijzen naar dat volmaakte offerlam. De diensten die plaatsvonden in de tempel, in de tabernakel, die wezen steeds heen naar die grote, die unieke, die enige hoge priester. En dat volmaakte offerlam dat eenmaal komen zal. En dat zien we vooral terug in de dienst die gehouden werd op de grote verzoendag. Al die dingen die toen plaatsvinden waren heel precies voorgeschreven. Nee, de gewone priesters deden dan geen dienst. De hoge priester deed dienst. En als dan het offer gebracht was, en de zondebok beladen met de zonde van de priesters en van het volk de woestijn was gestuurd, dan nam de hoge priester een schaal. Dan nam hij een grote schaal met bloed. En dan ging hij de tempel in. Dan liep hij door het heilige heen. Langs het reukofferaltaar. Langs de tafel van de toonbroden. Langs de gouden kandelaar. En dan die ene dag in het jaar, dan ging dat gordijn, wat er hing, dat rijk borduurde gordijn met die engelenfiguren erop, die als het ware de wacht hielden voor het heilige der heiligen. Dan ging alleen op die dag ging dat gordijn open. En dan ging de hoge priester daar binnen met die schaal met bloed. En sprengde dan op het verzoendeksel. Deed verzoening voor de zonde van het volk. Dat beeld. Jezus Christus, hij is de grote hoge priester. Hij is de unieke hoge priester. En tegelijkertijd ook het lam van God dat de zonde wegneemt. Hij die geofferd is op het altaar van Golgotha. Hij die daar verteerd is onder het vuur van de toorn van zijn vader. En nu op de hemelvaartsdag gaat hij in dat hemelse heiligdom. Hebreeën 4 leren we erover. Dat we een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. En dan zien we hem in gedachten gaan. Daar gaat hij de hemel binnen. Het allerheiligste heiligdom komt voor Gods genadetroon. Waarmee komt hij? Nee, hij heeft geen schaal met bloed bij zich. En toch is in één keer in de hemel zichtbaar geworden waarmee deze grote hoge priester verschenen is in dat heiligdom. Want hij vertrok van zijn discipelen. En hij zegende ze. En wat was het laatste wat ze van hem zagen? Dat waren zijn handen. Zijn zegenende handen. Die handen waar de littekens nog zichtbaar waren. Dat hij betaald had voor de zonde. Dat hij verzoening had gedaan. Zegenend is hij heen gegaan. Zegenend is hij ingekomen in het hemelse heiligdom. Het was duidelijk zichtbaar. Hij is ingegaan. In het hemelse heiligdom. Met die tekenen, die littekens in zijn handen. In zijn zij. In zijn voet. Het eerste wat gezien was. Dat hij ingegaan was met zijn eigen bloed. Om verzoening te doen. Om die schuld, die hemelhoge schuld, weg te nemen in het heiligdom. Zo kwam hij in de hemel. Zo kwam hij voor zijn vader. Liet hij zien. Ik heb betaald. Ik heb volkomen betaald. De prijs is betaald voor de kerk die u aan mij gegeven heeft. Die hoge priester. Een hoge priester die droeg bijzondere kleding. Een borstlap met die 12 edelstenen om hem voortdurend te herinneren dat hij dienst deed voor de stammen van Israël. Die borstlap had Christus niet nodig. Want die kerk die aan hem gegeven is, die droeg hij dag en nacht bij zich in zijn hart. Zo kwam hij met de tekenen van zijn eigen offer. Zo kwam hij met zijn kerk dragend in zijn hart. En daar is hij in de troon bij zijn vader. Ten goede. In antwoord 49 lezen we het. Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader onze voorspreker is. Dat hij staat en er zit in de troon van zijn vader. Dat hij die tekenen laat zien dat hij bidt. Dat hij pleit. Dat hij voortdurend bidt. Dat hij voortdurend pleit. Voortdurend dat offer wat hij gebracht heeft laat zien. En niet in een wensende zin. Maar dat hij het loon wat hij verdiend heeft. Dat hij dat opeist bij zijn vader. Christus die voortdurend, Romeinen 8 lezen we het, die in de troon van de vader is, die voor ons bidt. Hij die onze gebeden hoort. En onze gebeden verwerkt, invoegt in zijn gebeden. Jawel, dan reinigt hij onze gebeden. Alles wat niet goed is, wordt eruit gehaald. En alles wat er ontbreekt, dat voegt hij eraan toe. En zo maakt hij onze onbeholpen, onze stamelende gebeden tot een volmaakt gebed, tot een reukoffer. En dat brengt hij bij zijn vader. Zijn vader die hem altijd hoort. Zo bidt hij. Zo bidt hij voor zijn kerk, zo bidt hij voor de gelovigen. Hij bidt om geloof. Als wij gevallen zijn in ongeloof. Hij bidt om moed als wij moedeloos zijn en het niet meer zien zitten. Hij bidt als wij slordig zijn, als wij het bidden vergeten, als we biddeloos zijn. Hij is in dat bidden zo trouw, terwijl wij zo vaak ontrouw zijn. Hij bidt. Hij bidt om de komst van zijn koninkrijk. Woorden daarvan vinden we in het volmaakte gebed in Johannes 17. Dat ook zij zullen komen, zij zullen ingevoegd, allen die aan hem gegeven zijn. Hij bidt. Dag en nacht is hij de voorspraak bij zijn vader om ten goede voor zijn kerk te bidden. Het tweede en het derde wat de catechismus noemt, dat is dat er sprake is van een pand en van een tegenpand. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel hebben tot een zeker pand, dat hij als hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. En ten derde dat hij zijn geest tot een tegenpand zendt. Dat is een beeld, dat moeten we even uitleggen. Een pand en een tegenpand, dat kennen wij nu ook wel. Kijk, om mijn vinger heb ik een trouwring. En als ik u vraag wat die trouwring voor u waard is, ja, wat u dan doet is, dan moet u even weten wat het gewicht is, en dat vermenigvuldigt u met de goudprijs. Dat is dan de waarde voor, van deze ring voor u. Maar weet u wat deze ring voor mij waard is? Het is nu bijna 25 jaar geleden dat ik hem kreeg. En ik kreeg hem uit de handen van mijn vrouw. Enkele momenten daarvoor had ze haar trouwbelofte uitgesproken. En ze had beloofd dat ze altijd bij me zou blijven. Voor me zorgen, zal liefhebben. Deze ring staat voor mij symbool voor de liefde en de trouw van mijn vrouw. Elke keer als ik die ring zie, dan herinner ik me weer die trouwbelofte. Dus voor u heeft deze ring misschien een materiële waarde. Maar voor mij is deze ring onbetaalbaar. Ik heb hem van haar gekregen als een bewijs van haar trouw en van haar liefde. Haar naam staat er ook in. En zij draagt ook diezelfde ring waar mijn naam in staat. Voor haar, dat weet ik ook voor haar, dat kan ik rustig zeggen, is die ring onbetaalbaar. Zo ligt die waarde in dat symbool, in dat pand, in dat tegenpand, wat we aan elkaar hebben gegeven. Dat is precies wat hier duidelijk wordt gemaakt. Dat Jezus Christus in de hemel is, dat is voor ons, dat is voor de gelovigen, dat is voor de kerk als een pand. Hij is in de hemel, hij die het hoofd is van de kerk. Hij is daar in de hemel om voor ons duidelijk te maken, zodat we telkens zullen weten, telkens weer zullen herinneren. Dat ook zijn kerk, ook de gelovigen, allemaal daar bij hem zullen komen. Hij heeft het beloofd. Hij heeft zijn woord gegeven. Hij is trouw. Hij doet wat hij belooft. Hij treft alle voorbereidingen. Het is maar even. En de kerk van Jezus Christus, zijn bruidskerk, die komt thuis. Dat is vast en zeker, omdat hij er al is. En van hem hebben we een tegenpand gekregen. En daarvan horen we meer in een van de volgende zondagen. Dat tegenpand, die trouwring die Christus aan de kerk heeft gegeven, dat is de Heilige Geest. Die uitgestort is bij Pinksteren. Die werkt en woont in de gemeente. Die ook woont in het hart van elke gelovige. En het doel daarvan, dat is om ons hart te richten op boven. Dat we hemelsgericht zullen zijn. Iets daarvan lazen we in Colossenzen 3. Dat we in alles gericht zullen zijn op Jezus Christus en Hij alleen. Die geest die hier is en die dat verlangen werkt om ook bij Hem te zijn. Om eenmaal in te gaan in die hemelse gewesten. Om dan te zijn als bruidskerk bij de bruidegom. De bruidskerk die toch uitziet naar de dag van de bruiloft van het Lam. Dat uitzien. Dat verwachten van die grote dag. Wanneer zal het wezen? Vandaag? Morgen? We zien uit met een groot verlangen naar die dag om altijd bij Hem te mogen zijn. Gemeente, morgen is het Koningsdag. Een mooie dag toch? Een dag van saamhorigheid. Waar we ons één voelen als volk. Een dag van gezelligheid. Een feestdag waarin vreugde en blijdschap een plaats heeft. En dat gunnen we elkaar. Wel binnen bepaalde grenzen natuurlijk. Een dag waar je aandacht geeft. De dankbaarheid die er is. Omdat de Heer ons het huis van Oranje heeft gegeven. Om daarbij stil te staan. Dat doen we één dag in het jaar. En de vraag is, Koningsdag. De kroningsdag van Jezus Christus. Ben jij, bent u, een onderdaan van koning Jezus? Dan herkent u zich in die tekening van die eerste groep gelovigen in Jeruzalem. Waar ze samen waren. Eén waren in de vreugde, één waren in het gebed, één door het luisteren naar het woord, die saamhorigheid in de gemeente van Christus. Dan is er blijdschap. Blijdschap voor wat Christus gedaan heeft. En dat Hij voor ons ten goede in de hemel is opgenomen. Blijdschap. Omdat we leven in het geloof dat Hij terugkomt. Dan aanbidden we Hem. Dan brengen we Hem alle eer en hulde die Hij als de koning der koningen waard is. En dan zien we uit naar Zijn wederkomst. Dan zijn we werkelijk een Maranatha-gemeente. Of ben je nog geen onderdaan van koning Jezus? Laat dat dan vandaag anders worden. Kijk, als je onderdaan wilt worden van het Koninkrijk der Nederlanden, dat is een heel traject. Dat is een hele ingewikkelde procedure. Daar gelden allemaal voorwaarden. Je komt daar niet zomaar voor in aanmerking. En als je daar wel voor in aanmerking komt, dan volgt een heel traject van inburgering. Maar deze koning. Deze koning vol genade, vol liefde. Hij vraagt eigenlijk maar twee dingen. Hij vraagt, kom tot mijn licht. En blijf wandelen in mijn licht. Amen.